Goedemorgen, gemeente en allen die met ons verbonden zijn. Hartelijk welkom op deze morgendienst in de Christelijk Gereformeerde Kerk te Zeist. Dominee K. Hoefnagel van Sliedrecht hoopt voor te gaan en hij wil preken uit Matteüs 9, de versen 1 tot en met 13. Matteüs 9. De psalmen die wij samen willen zingen zijn psalm 68 vers 3, psalm 17 vers 3, psalm 25 de versen 3 en 4, psalm 31 vers 17, psalm 119 vers 47. Ik zal alles voor u herhalen. Psalm 68 vers 3, 17 vers 3, 25, de versen 3 en 4, 31, vers 17, 119, vers 47. Schriftlezing uit het Evangelie naar Matteüs. Hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 13. En dan gaat het over de roeping van Matteüs de tollenaar. Namens Kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Zegen. Gemeente, de mededelingen van de kerkenraad van morgen, zondag 16 november, dat is volgende week met leven en welzijn, hoopt u om de bekende tijden, 10 en 5 uur, voor te gaan, dominee B.H.P. Musje. De wijkavond van 12 november, aangekondigd, gaat niet door. En we delen ook vast mee dat we vanmiddag gasten hebben, een groep van LCJ, die op momenten lage vuurzen zijn en die hopen dan vanmiddag hier in ons midden te zijn. Voor alle toekomstige dingen geldt, zo de Heer wil en wij leven. Onze hulp en enige verwachting is van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart tot in het laatste nageslacht. Van die God die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen, geliefde gemeente, hier en thuis. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Springt op van vreugd. Verheft zijn lof, die daar hij woont in het hemelhof, een vader is der wezen. En wat er volgt uit het derde vers van Psalm 68, 68 vers 3. Luisteren we nu met verschuldigde eerbied naar Gods heilige wet. En zingen we daarna, ik zet mijn treden in uw spoor. Dat is Psalm 17, vers 3. Want God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht houden, hebben. U zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Zult niet doodslaan, zult niet echtbreken, zult niet stelen, zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, en zult niet begeren uw naasten huis. Zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Open mij nu Gods heilig woord bij het evangelie zoals Matthäus, de gewezen tollenaar, ons beschreven heeft. Matthäus, die door de Heer Jezus geroepen is, een apostel gemaakt is, en in dit gedeelte vertelt hij hoe het allemaal begonnen is. Matteüs 9 gaan we lezen, de versen 1 tot en met 13. En nadat hij, dat is de Heere Jezus, in het schip gegaan was, voer hij over en kwam in zijn stad. En zie, men bracht een verlamde bij hem die op een bed lag. En Jezus, die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. En zie, sommigen van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Deze lastert God. En Jezus, die hun gedachten zag, zei: Waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart? Want wat is gemakkelijker te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde: Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond op en ging naar zijn huis. Toen de menigte dit zagen, verwonderden zich en verheerlijkten God, die zo'n macht aan de mensen gegeven had. En Jezus ging van daar verder en zag iemand in het tolhuis zitten die Matteüs heette. En hij zei tegen hem: Volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde, toen hij in het huis van Matteüs aanlag, zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en zijn discipelen aan. En toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tegen zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? Maar Jezus, die dat hoorde, zei tegen hen: Die gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar die ziek zijn. Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer, want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Ken de woorden van de Heer Jezus. We willen dan nadenken over Matteüs, die geroepen is. Eerst zien we hem als een tollenaar, in de tweede plaats als een volgeling van de Heer Jezus dan, en ook is hij een getuige geworden. Matteüs, de tollenaar, de volgeling en een getuige. Bekende geschiedenis, maar altijd zijn we diep afhankelijk van de werking van Gods geest. Laat ons allereerst uitgaan tot hem in gemeenschappelijk gebed. We willen ook voorbeden doen. We willen ook denken aan de zieken uiteraard. Maar ook dankzegging voor de gemeentemaaltijd ten bate van de zending gisteren. En zo mogen we samen als gemeente voorbeden doen, maar ook voor onszelf uiteraard. Zoeken wij Gods aangezicht. Want u bent het, Heere, die ons samengebracht hebt, uitgenodigd, en u wilt spreken, maar ook wij krijgen de gelegenheid om te spreken in onze gebeden. En we weten dat u hoort. Want u bent een God die zelf het gehoor geschapen heeft, maar die zelf ook horen kan, zou hij die het oor geplant heeft zelf niet kunnen horen. Wij danken u dat we dat weten, dat u ons hoort. U ziet ons ook. Maar wat een wonder dat u dat ook bekend maakt, zodat we mogen vertrouwen in onze gebeden, dat deze gebeden een bepaald adres hebben en aankomen in de hemel. Ja, dat dankzij u, Heere Jezus Christus, die de middelaar bent. We mogen ook uw naam aanroepen en dankend erkennen: u bent de middelaar, de tussenpersoon. Hoe zouden wij anders tot u, o heilige God en Vader, kunnen en durven naderen? Het is toch in de naam van uw lieve Zoon dat we mogen naderen. En laat ons dat altijd maar weer beseffen mogen. Dat zal vrijmoedigheid ook geven. Vrijmoedigheid en geen angst voor u, want u, o God en Vader, hebt zelf die middelaar ons geschonken. U bent de gever ook van uw lieve Zoon aan deze gevallen wereld. En in dat evangelie van uw komst mogen we altijd weer gedenken. Het is uw dag en opnieuw mogen we het horen. En laat dit een dag van uw heerschappij mogen zijn, waarop zondaren gegrepen mogen worden. En laat uw stem duidelijk mogen zijn en doordringen in de harten waar wij niet kunnen komen. Daar kunt u komen. En dat het volg mij, die heerlijke uitnodiging. Op bevel zouden we ook kunnen zeggen, maar het is toch eigenlijk een uitnodiging. Volg mij, ook in onze levens effect mag hebben. Voor het eerst, maar ook altijd weer opnieuw. Want dat is toch het leven, het volgen van u. En niet het volgen van onze eigen wil. Dat moeten we afleren. Dat is de bekering toch immers. Dat we onszelf leren verloochenen en volgen. Volgen valt voor een mens niet mee. Maar als we u leren kennen, dan zeggen we, wat is dat een heerlijk en een zalig en een vol en een rijk leven. Het volgen van u, Heere Jezus. U dan ook zien in wie u bent op aarde, maar ook nu. Wat u gedaan hebt hier, maar wat u ook nu nog doet. Steeds meer kennis krijgen van u. Dat is toch immers het volgen. Zaligheid alleen in u vinden en nergens anders. Onze hoop en verwachting stellen op u alleen. Een levensles. En toch, dat is het. En laat het ook vandaag weer duidelijk mogen worden dat dit uw bedoeling is. Dat we daarom samengekomen zijn. Ja, u wilt luisteren naar ons. Maar wij moeten ook horen naar uw stem. Volg mij. En wat hebt u toen in dat huis van Matthäus? Wat hebt u daar ook al mooie dingen gesproken en gedaan? En dat mag toch ook tot bemoediging zijn. U bent niet voor beste brave mensen. Als we dat eerst moesten worden, dan was er geen beginnen aan. U bent gekomen voor zondige mensen. U bent een arts die er is voor zieken. Voor mensen die een kwaal hebben. Die het een of ander mankeren en niet weten hoe dat ze daar vanaf moeten komen. Die een hart hebben dat niet deugt. Maar u, Heere Jezus, bent de heelmeester of de heiland. U die geneesmiddelen hebt en die ze ook toedient, vooral in uw huis. Waar we toch weer mogen zien, altijd weer opnieuw mogen zien, wie u de Heere bent voor verloren zondaren. Laat het evangelie dat vandaag gebracht wordt overal in ons land en daarbuiten rijke vruchten mogen dragen. Zegen dat werk, Heere. En laat het ook in het geloof mogen geschieden door al uw knechten. Omdat u beloofd hebt, mijn woord zal niet ledig tot mij wederkeren. Maar het zal doen al hetgeen mij behaagt. En dan zitten we vaak te kijken of het wel vrucht draagt enzovoort, maar laten we toch vooral dat geloof mogen betrachten. Uw woord zal zijn werk doen, zal kracht doen. Het is een kracht Gods tot zaligheid. En ieder die gelooft, zo heeft de apostel het gezegd en zo is het toch ook. Maar u wilt er wel om gebeden zijn, natuurlijk. We hebben het niet verdiend, Heere. En daarom bidden we. En daarom bidt u toch ook, Heere Jezus, ons vaders rechterhand, om de voortgang van uw koninkrijk. Bidt u toch ook dat alles tot een voleinding zal mogen komen. Vraagt u toch ook aan uw Vader om de werking van de Heilige Geest. Ik zal de Vader bidden en hij zal u de Geest geven, opdat hij bij u blijft in der eeuwigheid. En zo komt het wel goed, omdat alles toch ligt in uw handen, drie enige God. Laten we dat ook mogen overgeven, ook als er zorgen en moeite zijn in het leven. Wat kunnen we ons blind staren op zorgen die er zijn. Op rekeningen die we amper betalen kunnen. Dat we moeilijk rond kunnen komen. Of als er zorgen zijn wat onze gezondheid betreft. Als we bij het ouder worden wel dankbaar mogen zijn dat u ons nog zoveel jaren gegeven hebt, maar dan toch ook de gebreken er zijn. En zegen ons als er zorgen zijn binnen onze familiekring of gezin. U weet er ook van, Heren. Ook als er zorgen zijn binnen de gemeente op allerlei gebied. Alles mogen we voor u neerleggen. U hebt zelf gezegd, werp uw zorg op de Heren. En hij zal u onderhouden. En die belofte, maak het waar, Heren, vervul het. Want u bent ook een God die in alle omstandigheden toch uitweg biedt, uitkomst geeft, raad geeft. Mijn oog zal op u zijn en ik zal raad geven. Heerlijke dingen om dat te weten. Laat het ook in het geloof echt rust mogen geven. En dat daar de rustdag ook van vandaag gebruikt zal mogen worden. Voor de gemeente bidden we dan, voor de kerkenraad. Wil ze gedenken in alle omstandigheden. We dragen ook de predikant om uw hoefnagel en de zijnen aan u op. Gedenk ze in alle omstandigheden die u volkomen bekend zijn. En wilt u ook wegen wijzen en uitkomsten geven en allerlei dingen die we zo nodig hebben als mensen, kinderen die de weg niet weten, die altijd moeten vragen, leer mij, o God der zaligheden, de weg te weten en mijn leven in uw dienst te besteden. Leid ons in alle dingen. Zegen al uw knechten, heren, ook die in moeilijke omstandigheden verkeren, want het is toch niet gemakkelijk u te volgen, ja. Matthäus heeft het ook mogen doen. En hij heeft er nooit geen spijt van gehad. Maar het betekent toch ook wel moeite en verdrukking. En dat heeft hij ook ondervonden, zeker in zijn tijd ook. Je zal toch maar gewoon de wijde wereld in moeten gaan. Een wereld die niet zit te wachten op een boodschap. Zo'n vreemde, zo'n nieuwe boodschap. Van het leven en de opstanding in de Heer Jezus Christus. En toch gegaan. En u hebt het ook willen zegenen. Uw kerk wilde u uitbreiden. En zo mogen we al die dingen voor u neerleggen. Ook degenen die in een verzorgingshuis verblijven, gedenk ook aan hen. Er zijn allerlei noden, lichamelijke, psychische noden, die u ook bekend zijn en die we u ook bekend mogen maken. En denk dan ook aan ons als gemeente, dat we gisteren toch ook een gemeentemaaltijd mochten hebben ten bate van de zending gisteren. Daar mogen we u ook voor dankzeggen dat dat ook nog mogelijk is. En dat ook dat alles zal mogen zijn tot nut en tot zegen van het werk van de zending in deze grote wereld. Wil al het werk van de zending, wat er gebeurt, en zendingswerkers aangorden, sterken en bekwamen om een vaak zo moeilijke werk te doen. En laten ze ook iets mogen ervaren van wat de discipelen hebben ervaren toen ze de wijde wereld ingingen. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. En geef zo dat we mogen ervaren uitbreiding van uw koninkrijk, omdat u het beloofd hebt, dat we er ook iets van mogen zien, heren. Zo willen we al deze dingen voor u neerleggen en u vragen om de vergeving van onze zonden. En of u ons om Jezus wil een gezegende dienst wil geven. Uit genade. Amen. Altijd weer een mooi psalm 25. We gaan eruit zingen, de versen 3 en 4. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heer waarop ik biddend pleit en zere goedheid kent geen palen. 3 en 4 uit 25. Dan zingen we dan straks Psalm 31, vers 17. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. Psalm 31, vers 17. Een mooi psalm die Matthäus gezongen zou kunnen hebben daar in zijn huis. Toen de Heer Jezus in het midden was en door hem uitgenodigd en ook andere mensen uitgenodigd, het huis vol met zondaren, net zoals hier vanmorgen in dit huis. En Jezus in het midden, hè? Jezus in het midden. Daar voelt hij zich thuis. Er zijn plekken waar de Heer Jezus zich niet thuis heeft gevoeld op deze aarde. Onder rechtvaardigen, zogenaamde rechtvaardigen, dan mensen die in eigen ogen rechtvaardig waren. Wat moest hij daarmee beginnen? Wat moest hij daarmee beginnen? Maar hier in het huis van Matthäus. Het is mooie stof, heel eenvoudige stof ook. Want het richt bij sommige mensen toch ergens wel een probleem als het gaat over de bekering. Sommige mensen menen dat het toch volgens een bepaald systeem moet gaan. Eerst dit en dan dat. We weten hoe Paulus tot bekering is gekomen, maar hoe is Petrus tot bekering gekomen en Johannes en Timotheus? Daar kennen we geen bekeringsgeschiedenissen van. Maar we weten wel dat ze kinderen van God waren. We weten wel dat de Heere ze heeft opgezocht. En dat de Heere ze tot zijn volgelingen heeft gemaakt, zoals in dit geval ook bij Matthäus. Het kan echt wel een struikelblok zijn bij mensen. In de eerste gemeente had ik ook een vrouw die altijd weer met bekeringsgeschiedenissen aankwam. Nou, die waren op zichzelf wel mooi. En ik zal er verder niks van zeggen. Maar ik kwam nooit bij haar eigenlijk aan boord. Ze begon altijd weer, ja, maar een mens moet toch eerst dit en dat ken ik niet en dat heb ik niet. Ja, waar zit een mens dan op te wachten? Kijk eens hoe het met Matthäus bijvoorbeeld is gegaan. Het begint altijd bij de Heere, hè? Daar begint het altijd. Niet bij een mens, maar bij de Heer. Dat is waar. De Heere trekt. En op een dag stond daar iemand voor het loket van Matthäus, die in zijn tolhuis zijn werk zat te doen. En zo is het begonnen. En daarom over Matthäus willen nagaan. Hij was eerst de tollenaar, in de tweede plaats een volgeling werd hij, in de derde plaats dus een getuige. En we hebben zijn evangelie nog. Hij spreekt nog nadat hij al lang gestorven is. Het gaat in het gedeelte wat we vanmorgen gelezen hebben twee keer over een opstanding. Eerst over die verlamde man waartegen de Heer Jezus zegt, sta op. Wat een wonder, hè? En het was nog geen eens het grootste wonder. Het grootste wonder was de vergeving van zijn zonden. Dat wist de Heer Jezus blijkbaar. Hij wist wat er in de harten van die fariseërs leefden. Die dachten het een en ander. Deze lastert God. Ze zeiden het niet, ze dachten het. Maar Jezus leest de gedachten ook, hè? Hij weet wat in het hart leeft. En daarom zei hij ook, wat overlegt u in uw hart? Enzovoort. Zo wist hij ook wat er in het hart van die man leefde. Die man die, we horen niks zeggen. Misschien kon hij ook wel gaan eens praten. Was hij helemaal verlamd? Dat weten we natuurlijk niet. Maar we horen hem in ieder geval niks zeggen. Hij vraagt niks. Wil u me helpen? Wilt u mijn zondigen vergeven? Dat ik op mag staan? Dat ik weer sterk mag worden? Hij vraagt niks. Maar de Heer Jezus weet wat in zijn hart leeft. Hij ziet in onze harten. Hè? En hij wist dat die man verlangde naar de vrede en de vergeving van zijn zonden. Wel nu, daar was de Heer Jezus dan voor. En die heeft hem gelijk uit die nood en ellende gered door hem de vergeving van de zonden toe te zeggen. En om te onderstrepen dat hij daartoe de macht had, dat hij een machthebber was, de Zoon van God, heeft dat ook gedaan door middel van een tweede wonder. Niet zo groot als het eerste, maar sta op en wandel. En die man stond gelijk op. Hè? Mooi is dat. Hij had geen ja-maars, daar zijn we meestal toch wel, die hebben we al heel wat op zak, hè? Ja-maars. Zo van, ja, maar ik ben verlamd of iets dergelijks. Nee, hij deed het. Dat is de macht van de Heere Jezus. Dat woord heeft macht. Dat woord doet kracht. Zo is het met de Bijbel ook. Dat is niet zomaar een mensenwoord. Dat woord doet kracht. Het verandert je leven. Het opent je ogen. Het vertroost je. Het vermaant je. Het doet wat. Omdat het Gods woord is. En God spreekt altijd met macht. Hij zei, er zijn licht en er was licht. Dat is het woord van God. Dus die man, ja, wat zal hij blij geweest zijn. Wonderlijk, hè. Dat je weer kan lopen en springen en je handen gebruiken, je voeten en al die dingen meer. We zijn daar zo aan gewend. Maar voor die man werd het een heel groot wonder. Maar toen is de Heer Jezus weggegaan, verder gegaan. Hij zit nooit stil, de Heer Jezus. En toen is hij naar, het was in Capernaum, hè? Dat was de stad waar hij woonde, een tijdje. Toen is hij met zijn discipelen gaan wandelen en ging hij langs het tolhuis. Ja, het tolhuis. Want daar moest ook een man opstaan. Die lag gewoon niet op bed, was gewoon niet verlamd, maar die moest ook opstaan. Uit het zondegraf, uit zijn oude leven. Hij moest opstaan. En dat kon hij niet, dat wilde hij ook niet. Nee, dat wil een mens van zichzelf niet. Maar Jezus wilde het. En daarom gebeurde het. Hè? Ja, een tollenaar. Wat was een tollenaar eigenlijk? Jezus zag, en dat vind ik zo mooi in de Statenvertaling, wat er dan staat. En Jezus zag een mens in het tolhuis zitten. Ja, dit is ook goed wat er staat natuurlijk. Maar een mens, hè? Hij zag een mens in het tolhuis. Nou, iedereen die langs het tolhuis kwam, die zag dat natuurlijk, dat er een man zat. Maar dat is bij de Heer Jezus toch anders. En Jezus zag een mens in het tolhuis zitten. En zo is het begonnen. De Heer Jezus wist wie dat was. En dat het een mens was die in ieder geval niet gelukkig was. Want een mens die Christus niet kent, is niet gelukkig. Dat weten de mensen niet, dan moet je ogen voor open gaan. Maar Jezus wist het. Hij wist het. Een mens die mij niet kent, kent het geluk niet. Dat wist de Heer Jezus. En daarom, de Heer Jezus, die ziet daar een mens. Want een tollenaar, ja, dat was een man die heulde met de Romeinen, zeiden de Joden dan. Hè? Hij was in dienst van de Romeinen en hij moest belasting heffen op allerlei goederen. En dat moest hij dan aan de Romein, de bezetter, afstaan. Dat maakte die mensen al gehaat. Ja, want de Romeinen waren ook gehaat door de Joden natuurlijk. En dan zo'n man die dan heult met de Romeinen. Ja, en de leiding van de Joden, de Farizeeën en schriftgeleerden, die schrapten hem gelijk als lid natuurlijk. Hij mocht niet meer in de synagoge komen. In de tempel ook niet. Nee, dat is niet voor zondaren natuurlijk. Dus dat was dus een eenzame man, hè, eigenlijk. Ja, een eenzame man. Jezus zag een mens in het tolhuis zitten. Een eenzaam mens. Een mens die niet gelukkig was. Een mens die andere mensen tegenkwam en dan spuwden ze voor hem op de grond, hè, of op zijn stoep. Ze lieten hun afkeuring wel duidelijk blijken aan zo'n tollenaar. Dat zien we in dit gedeelte ook. Dan kijken de Farizeeën naar binnen en dan kijken ze ook zo misprijzend. Wat doet de Heer Jezus daar bij al die zondaars en die tollenaars? Ze veroordeelden makkelijk, zichzelf niet. Nee, want ze waren rechtvaardig, maar ze veroordeelden die tollenaren en zondaren. En er was maar één die daar recht op had om dat te doen. Er is maar één die recht heeft om ons te oordelen en te veroordelen. Dat is hij die straks de hemelse rechter zal zijn. En die op de grote witte troon zal zitten. Jezus Christus is zijn naam. Maar hij doet het niet. Er staat, hij zag een mens in het tolhuis zitten. Een ongelukkig mens. Een eenzaam mens. En En daarom gaat de Heere Jezus uit bewogenheid naar hen toe. Die barmhartigheid van de Heere Jezus is net zo groot als de barmhartigheid van God de Vader. Met barmhartigheid bewogen. Hij wil barmhartigheid ook bij mensen, zegt hij later tegen de Farizeeën. Barmhartigheid. Niet dat oordelende en het veroordelende. Niet een uitwendige leven van offers en allerlei plichtplegingen. Barmhartigheid. Daar zijn we allemaal nu van afhankelijk, geliefde gemeente. Van Gods barmhartigheid. Als God nou niet barmhartig was en genadig, waar moesten we dan eigenlijk heen? Waar konden we dan een toevlucht zoeken? Dan waren we nergens. Maar God is barmhartig en genadig. En dat heeft hij laten zien in de zending van zijn Zoon. En die kwam hier op aarde. En die Zoon van God, de Heer Jezus, die ging altijd een bepaalde weg. Hij ging niet eens een keer hierin en daarin over alles kijken en zo. Nee, dat kwam hij niet doen. Hij was geen toerist hier. Wij kijken dan een beetje rond in een vreemd land of in een mooie vreemde stad. Maar zo was de Heer Jezus. Hij ging een bepaalde weg die de Vader hem wees. Hij moest door Samaria gaan bijvoorbeeld. Hij moest ook hier langs dat tolhuis gaan. Ja, hij ging de weg van de Vader. Zijn gehoorzaamheid. Hij ging de weg van de Vader. Hij ging voorbij dat tolhuis. Hij zag daar een mens zitten met de naam Matthäus. Dat wist hij dus ook. Alles weet hij. En dan staat hij daar aan dat loket. Hè. De discipelen hebben natuurlijk wel vreemd opgekeken. En die tollenaar ook. Ja, als daar Jezus staat. Hij zal Jezus misschien wel gekend hebben, want Jezus was wel bekend. Hij woonde daar in Capernaum ook. En iedereen had het over hem. Hij had heel veel volgelingen, de Heer Jezus. Volgers, zeggen we tegenwoordig. He, maar dat of dat echt het heilbegeerte was, ik betwijfel het. Maar hij had heel wat volgelingen. Iedereen had het over Jezus. De naam van Jezus is nog overbekend in de wereld, hè. Overbekend. Er zijn een heleboel mensen die gebruiken zijn naam te pas en te onpas. Ze weten niet wie hij werkelijk is. Nee, maar toch. Ja, de naam van Jezus is wel bekend. Ook in die dagen. De Farizeeën en schriftgeleerden konden die naam niet uitstaan. Maar hij was wel bekend, die naam. En de Heer Jezus had pas een wonder gedaan. Een groot wonder. En dat had Matthäus waarschijnlijk ook wel gehoord. Iedereen had het erover. Dat de Heer zulke grote dingen gedaan had. Die man, die verlamde man. Die kon nou weer lopen. Ja, dus. Maar wat doet de Heer Jezus daar in dat loket? Ik denk, geliefde gemeente, dat deze tollenaar, toen hij opkeek naar die man die daar voor hem stond, nog nooit zulke vriendelijke ogen heeft gezien. Nee, dat denk ik. Nog nooit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. De Heer Jezus is niet gekomen om te veroordelen en te oordelen. Heeft hij zelf gezegd hoor. Heeft hij zelf gezegd. Maar om te behouden. Om te redden. En het blijkt dat heel zijn gedrag en alles wat hij doet. Dan staat hij daar en dan zegt hij niet nou een man. Heuler werd de vijand. Schaam je een beetje. Heb je soms ook nog wat geld in je eigen zak gestoken? Want daar stonden de tollenaars dan ook onbekend, hè? Dat ze dat ook dan wel makkelijk deden. Geld in hun eigen zak steken. Geen beschuldiging. Terwijl Jezus alles weet van die man. Ja. Heeft hij u wel eens veroordeeld? Jezus? Heeft hij u wel eens onder handen genomen? En door elkaar geschud, zoals mijn moeder deed, hè, als je wat verkeerds gedaan had. Minder jongen, zei ze dan, ze het nooit meer doen. Nou, dat heeft Jezus niet gedaan. Hij kon van alles en nog wat zeggen, beschuldigen. Maar hij kijkt die man aan En hij zegt tegen Matthäus: volg mij. En wat gebeurt er dan? Heeft deze man wel allemaal ja-maars die hij naar voren brengt? Zo van, ja, ik ben aan het werk, of u ziet toch wel dat ik aan het werk ben, en ik kan niet, ik heb geen tijd. Hij staat gelijk op. Gelijk, ja. En hij gaat achter de Heer Jezus aan. Dat is het machtswoord van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft de macht over ons hart. Dat heb ik zelf niet. En u hebt het ook niet over de harten van een ander. Het hart van je kinderen, je hebt er geen macht over. Toch? De Heer Jezus wel. En daarom staat die man gelijk op. Natuurlijk verwonderd. Maar toch, er zit een aantrekkingskracht in die woorden van de Heer. Hij wijst niet af, maar hij nodigt uit. Het is geen bevel, zoals een generaal tegenover zijn soldaten, hè? Voorwaarts, mars. Nee, het is helemaal niet. Uitnodiging. Volg mij, een uitnodiging. Matthäus mag komen. Matthäus mag erbij horen. Matthäus wordt niet verworpen. Matthäus wordt aangenomen. Volg mij. Want hij hoorde nergens bij. Hij leefde in het isolement. Iedereen keek hem met de nek aan. Een tollenaar. Hij mocht niet in de synagoge komen enzovoort. Dus. Hij hoorde bij het uitschot. Mensen spuwden naar hem. En dan wordt hij uitgenodigd. Dan hoort hij weer ergens bij. Wat zou dat een wonder voor die man geweest zijn. Hij staat gelijk op. Hij staat gelijk op. En hij verlaat de tollenaarshuis. Hij zegt, ja, ik moet nog dingetjes regelen en zo hoor. Nee. Dat heeft zo'n invloed op zijn hele bestaan dat hij gelijk volgt. Is dat de bekering? Hoe moeten we dit noemen? De wedergeboorte misschien? Of geloof? Wist Matthäus op dat moment alles? Wie Jezus was, waarom hij op aarde kwam, voor wie hij kwam, dat hij gezonden was door de Vader, dat hij kwam om mensen te verlossen, om de wet te volbrengen, om de schuld te dragen, dat zijn weg was als het lam van God dat de zonde der wereld wegnemen zou, dat wist hij allemaal niet. Dat wist hij eigenlijk nog. Eigenlijk niks. Althans niet veel. Misschien een beetje was een opvoeding nog. Ja, verhaal uit de Bijbel. Maar kennis van Christus en van God, persoonlijke geloofskennis, had hij niet. Nee. Maar hij zou het wel krijgen. Daarom zei de Heer Jezus, volg mij. Dat heeft een doel. Hij wordt uitgenodigd, maar de Heer Jezus wil zich aan hem bekendmaken. Die man moet wel weten wie hij is. Die man moet wel weten wie God is. Die man moet wel weten dat hij verzoend moet worden met God. Dat hij een verloren ziel heeft die gered moet worden. Hij moet wel weten dat er een weg is naar de zaligheid. Het moet hij allemaal leren. En dat zal Jezus doen. Ja, die zal het doen. Want hij is een onderwijzer. Een leraar. En hier in dit verband van onze tekst een heelmeester. Hij moet wonden helen. De schuld wegnemen. Hij moet een breuk overbruggen. Hij moet de weg naar God zijn. En daarom zegt hij, volg mij. Nee, Matthäus wist toen nog heel weinig, maar hij zou het wel te weten komen. Ja, zo is het toch? En zo is het altijd, op de levensweg, hoe het begin ook is. Of u net als veel mensen die naar de kerk gaan, vanaf uw jeugd of aangeleid bent en liefde hebt gekregen voor het woord van God en de dienst des Heren, zonder dat u spectaculaire geschiedenissen kan vertellen. He, zoals Paulus, die een hele indrukwekkende bekeringsweg heeft gehad. Kunt u misschien allemaal niet. Maar u durft wel te zeggen met Petrus, als de Heere vraagt, hebt u mij lief? Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Niet hoog van de toren blazen, maar toch liefde tot hem en zijn dienst hebben. U voelt de aantrekkingskracht. Er gaat van de Heere Jezus aantrekkingskracht uit. Die u niet kunt weerstaan en ook niet wilt weerstaan. Nee, dat wilt u ook niet. U ontdekt iets, er gaat iets open voor u. Er gaat licht stralen in uw leven. De duisternis gaat wijken. En zo werkt de Heere Jezus. En is het niet zo dat het ook in onze levens heel veel duidelijk wordt dat je achter de Heere Jezus aan pas gaat leren en afleren en steeds weer leren en steeds weer afleren. En dat je weer valt en dat je weer op gaat staan en dat je dan weer lessen nodig hebt en dergelijke dingen meer. Die discipelen, wat hadden er niet een onderwijs nodig? Waren dat allemaal mensen die alles wisten, die de hele Bijbel uit hun hoofd kenden? Ze kenden wel heel wat, maar ze hadden toch geen zicht op Christus, hè? Nee, tot het laatst toe hebben ze dat tegengehouden en ze wilden dat niet, die lijdensweg, bijvoorbeeld. Dus ze hadden geen recht zicht op hem. Het moest echt Pasen, het moest echt Pinksteren worden. En dat wordt het ook, achter Jezus aan. Ja, achter Jezus aan. Dan wordt het Pasen en Pinksteren. Dan gaan er licht op over allerlei duistere dingen. Dan gaat u verstaan, dat zei de Heere ook. Nou, deze zult u het verstaan. U gaat dingen leren en je raakt nooit uitgeleerd, toch? Op school raak je een keer uitgeleerd. Toch? Dan zeg je, nou, ik heb eindexamen gedaan. Nou weet ik het wel, dan kan ik een baan zoeken. Maar op deze school van de Heere Jezus, nooit raak je uitgeleerd. Dat ligt niet, ja, het ligt ook al wat aan de mens, die vaak hardleers kan zijn. Maar het ligt vooral ook aan de Heere Jezus, waar zo'n diepte in zit aan kennis en hoogte van kennis en liefde en al die dingen meer. Je raakt niet zo gauw uitgeleerd, hoor. Nee. Nee, als het gaat over de drie enige God, over de heilsweg enzovoort, je raakt nooit uitgeleerd. Goed, u ziet ze gaan, hè? De discipelen ook verwonderd, er komt weer een nieuwe bij. Die volgt en dan nodigt Matthäus de Heere Jezus uit. Of misschien dat de Heere Jezus wel zei tegen Matthäus, zullen we naar je huis gaan? Dat kan ook, dat staat er allemaal niet. Dus in ieder geval is het zo dat ze even later met z'n allen in het huis van Matthäus zitten. En dan gebeurt er wel iets moois. Dan zegt Matthäus of hij ook anderen mag uitnodigen. Want we zien even later dat huis helemaal vol zitten. Nou, die zijn er waarschijnlijk door Matthäus uitgenodigd. Die hebben gezegd, heren, mag ik mijn kornuiten ook uit, mijn vrienden ook uitnodigen. Want er zijn nog veel meer mensen die net als mij ongelukkig zijn. Die mogen ook niet in de synagoge komen. Ik ken ook mensen die wat op hun kerfstok hebben. Ja, als de fariseeërs later om het hoekje kijken en zeggen, allemaal zondaren en tollenaren, dan hebben ze wel gelijk. Het zijn ook allemaal mensen die iets op hun kerfstok hebben, die iets verkeerds gedaan hebben. Zondaren. Ja, ze hebben wel gelijk. Ja. Dat is vaak het onuitstaanbare met fariseeërs, die hebben altijd gelijk. Tenminste, nou ja, lijkt erop, hè? Ja. Het waren ook zondaren, allemaal. Maar de Heer Jezus heeft niet gezegd, nou Matthäus, ik heb jou geroepen, voor de anderen is geen plek, hoor. Er is altijd plaats bij hem, hè? Het huis komt dan vol met tollenaren en zondaren. Ze komen ook allemaal. Ja, maar er ging een goed gerucht van de Heere uit. De fariseeën zeiden, laat dunken deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Maar dat was wel voor zondaars een goed gerucht. Deze ontvangt de zondaars. Een goed gerucht. Als u dat hoort in de kerk, dan kan je hart soms opspringen van vreugde. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Dan zeg je, Heer, is dat waar? Is dat echt zo? Ik ben er zo een. En dan word je zo blij van binnen. Dan ga je echt getroost kerk uit. Zeg je, het kan ook toch voor mij, hè? Ja, want deze ontvangt de zondaars. En hij eet met hen. Mooi, hè, als je dat dan allemaal zo ziet. Al die mensen. En ze gaan daar eten. Hè? Mevrouw Matthäus die krijgt gelijk een heleboel gasten. En Jezus in het midden. En dat weet ik dan ook. Dat zeg ik dan zo. Maar ik denk dat niemand dan zo gelukkig heeft gekeken dan de Heere Jezus. Want hij is graag aan het werk. Ja, hij is graag aan het werk. Hij is net als zijn vader. Hij zei het van zijn vader. Mijn vader werkt tot nu toe. En ik werk ook. Altijd aan het werk. Hebt u ook werk voor hem? Voor de zaligmaker? Zeg maar hoor wat er is. Ja, maar dan wordt het duidelijker als we dan het verloop van de geschiedenis lezen. Want inderdaad komen dan de fariseeën en schriftgeleerden om een hoekje kijken. Die volgden de Heer Jezus ook, maar dan op een verkeerde manier. Om te kijken of hij dingen verkeerd deed en verkeerd zei. Om het te kunnen pakken, want hij zei van hemzelf dat hij de Zoon van God was. Hoe durft hij? En toen wilden ze hem nagaan, bespioneren of hij wat verkeerd zei of verkeerd deed. En die volgden hem dus daarom. Niet uit heilbegeerte, niet omdat ze bij hem alles vonden wat ze in zichzelf niet konden vinden, maar bij hem wel. Dus ze kijken daar om een hoekje en dan zeggen ze tegen de discipelen die dicht bij de deur liggen, waarom eet uw meester met zondaren en tollenaren? Dat veroordelende, hè? Wat is dat erg toch? Ze kenden zichzelf niet, ze kenden de Heer Jezus ook niet. Dat blijkt uit al deze woorden. Maar Jezus hoort het ook. En dan komen die beroemde woorden. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester, een arts, een dokter, een heelmeester niet nodig. Maar die ziek zijn. En wat bedoelt de Heer Jezus daarmee als hij deze woorden zegt? Dit... Mensen, ik ben hier aan het werk. Hier zitten allemaal patiënten. Allemaal mensen die mij nodig hebben. Allemaal mensen die wat mankeren. En ik ben de heelmeester, dat zegt hij. Mooi, hè, als hij dat zo zegt. Dat geeft moed voor mensen die wat mankeren. Of mankeert u niks misschien? Ja, dat kan ook, ja, dat je denkt dat je niks mankeert. Maar op geestelijk gebied, hè. Ja. Hoe is het met uw ogen bijvoorbeeld? Uw ogen? Zijn die gezond? Zijn die nooit begeerig om meer te zien en meer te zien en nog meer te zien van de wereld en dergelijke? En uw oren... Waar zijn ze op afgestemd? Deugen uw oren eigenlijk wel? En uw hart, hoe is het met uw hart? Hebt u ook al de hartkwaal ontdekt? Ja, de Heer Jezus ontdekt eraan. Hij laat het zien, hè. Hij komt niet opeens met allerlei aanklachten en beschuldigingen, zoals we net al zeiden en zagen. Maar hij laat je wel je zonde zien. Bij die vrouw uit Samaria, die Samaritaanse vrouw, ging dat ook zo. Die vrouw schrok wel toen ze daar een man zag zitten, bleek nog een Jood te zijn. Bij de bron, ze had gedacht alleen even gauw dat water te putten. En dan zit daar zo'n man. En die vraagt, en die man, we weten wie het is, hè, de Heer Jezus. En die kent ook haar door en door, dat blijkt later uit het verhaal. Maar hij zegt niets ten nadele van die vrouw. Hij zegt, mevrouw, mag ik van u een beetje water? Ja, die staat versteld, hè, van de wijsheid van de Heer Jezus. Ja. Nou, die vrouw die schrikt ook, want die hoort dat het een Jood is. En hoe begeert gij die een Jood zijt van mij, een Samaritaanse water? Jezus krijgt niks, hij krijgt geen water. Ze is heel verbaasd. En dan zegt de Heer Jezus op een gegeven moment, mevrouw, u moest dus weten wie ik was. Dan zou u van mij water begeerd hebben. Levend water. Echt water. Het echte geluk. En Ik zou het u gegeven hebben. Dat is de Heer Jezus. Als die vrouw dan zo ver komt en ze zegt, Heer, geef me dat water, dan trekt de Heer Jezus zich niet terug, maar dan gaat hij een stap verder, dichter naar haar toe. En dan zegt hij, ga heen en roep eerst uw man en kom samen dan hier. En dan zegt ze, ik heb geen man. He, dan moet u de Heer Jezus niet aankomen. Dat is een pijnlijk onderwerp. En dan de Heer Jezus gaat wel door. Ja, hij is een heelmeester, dus je moet het mes er wel eens inzetten. Dat doet een chirurg ook, hè? Ja. Ja, dat hebt u goed gezegd, mevrouw, dat u geen man hebt. U hebt 5 mannen gehad. En die u nu hebt, is uw man niet. Legt zo heel haar leven bloot, hè? In een enkel woord. Zo wijs van hem. Ook zo liefdevol. Ze moet hem gelijk geven. En aan zo'n vrouw, hij wist dus blijkbaar precies wie ze was. Dat is ook iets voor haar geweest. Hij kent mij helemaal. Hoe kan het dat hij me kent? En diegene die dan mij helemaal kent, heeft tegen mij gezegd, mevrouw, als u van mij levend water begeert, dan krijgt u het. Dat doet de Heer Jezus hier ook. Hij zit daar te midden van tollenaren en zondaren en ze hebben allemaal een klachten. En die wijst hij ook aan. Als ze er geen erg in hebben en dit en dat, wijst hij het ze aan. Ja, dat heeft hij met Petrus ook gedaan. Die stond nogal hoog met zichzelf. Toen zei de Heer Jezus tegen hem, ja, je vlees is zwak hoor. Denk erom. Ja, zie je, dan wijst hij gewoon een kwaal aan. Je vlees is zwak. Dat geloofde Petrus niet. Ja, de Heer Jezus die behandelt zijn patiënten eerlijk. Dus, dat doet hij hier ook. En hij wijst niet alleen de kwaal aan, maar hij doet dat als heelmeester, als zielenarts. Ja, als een dokter tegen me zegt, nou meneer, ik weet het niet met u hoor, ik denk dat u een gezwel hebt en ik hoop niet uitzaaien en zo en al die dingen meer. Nou, dan schrik je natuurlijk geweldig. Ja, maar dan vraag je toch ook gelijk, is er nog wat aan te doen? Je verwacht gelijk hulp van zo'n dokter. Nou, zo is het met de Heer Jezus ook. Is er dan hulp als je met de grootste zielenkwaal, de ergste zonde en je onmogelijkheden komt, is er dan hulp? Of is het ook met hem zo, zoals het met een arts wel eens is, mevrouw, dan kan ik niets meer voor u doen hoor, ik kan niets meer voor u doen. Dat is een boodschap, hè. U bent opgegeven. Dat zal hij nooit zeggen. Je bent nooit opgegeven. Je bent geen hopeloos geval. Nee, dat ben je niet. Al ben je misschien voor je eigen gevoel de grootste der zondaren, je bent geen hopeloos geval. In het oog van de Heer Jezus. Hij is juist gekomen om te zoeken en zalig te maken. Dat verloren was. Dat verloren was. En zo gaat de Heer Jezus zichzelf aanwijzen en aanprijzen als degene bij wie er genezing en vergeving is. En dat leer je in het volgen van hem. Want de Heer Jezus zegt dus volg mij. Dat betekent dat hij ook ergens naartoe gaat. Ja, waar gaat de Heer Jezus dan naartoe? Ik zei het net, hij loopt niet zomaar een beetje rond hier. Hij had een doel voor ogen, hè? Hij ging ergens heen. Heere, waar gaat gij heen? En het antwoord zou zijn, naar Golgotha. Dat heeft hij ook tegen de discipelen wel gezegd. Dat hij overgeleverd zou worden in de handen van de fariseeën en schriftgeleerden. En dat hij gekruisigd zou worden. Ja, drong alleen niet door bij ze. Ja, dat is zo. Dat is dan weer zo dat het moeilijke bij ons mensen, hè. Drong niet zo door. Ze wilden het eigenlijk niet horen, dat was het probleem, maar hij had wel gezegd. En op de derde dag weer opstaan, had hij ook nog gezegd. De derde dag. Nou, ze konden toch tot 3 tellen in ieder geval. Dan wisten ze precies wanneer hij op zou staan na zijn dood. had het allemaal gezegd. Waar gaat u naartoe? Ja, waar gaat u naartoe? Hij is het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Dat zal betalen voor de schuld, omdat wij geen penning hebben om te betalen. Waar gaat u naartoe? U betreedt het pad van de rechtvaardigen. U gehoorzaamt de Vader. We komen hem te leren hem kennen als de gehoorzame knecht van de Here, die de wet houdt, die ik niet houden kan. Ik heb hem wel weer gehoord en we kennen hem uit ons hoofd, de wet. Elke zondag horen we het. Maar hij hield de wet. Hij kende de wet naar zijn geestelijke aard en hield hem ook. Uit liefde tot God de Vader bovenal. En de naaste die had hij lief als zichzelf. Ja, volkomen. Dat kwam hij doen. Als je dan de Heer Jezus volgt, dan leer je hem zo kennen. Als iemand die de wil van de Vader doet. En dat hij ook de schuld dragen en wegdragen. Betalen voor de zonde. Dat kan geen mens. Geen mens kan het. Betalen voor je zonde, schuld. Maar Jezus kan het. Hij was zelf rein, heilig, volmaakt, zonder zonde. Hij kon betalen. Ik niet. Ik kan voor een ander niet betalen, voor mezelf geen eens. We staan voor een ander. Ik ben niet rein, ik ben niet heilig, ik ben niet volmaakt. Ik ben niet zondeloos. Maar Christus wel. Waar gaat u heen, Heere? Wat is de Heer Jezus toch groot en machtig, hè? Volg mij, dan betekent dat het altijd ook goed komt. Dan ga je dwars door de onmogelijkheden en de moeilijkheden heen. Ja, maar het was er wel Pasen geworden, maar de discipelen die zaten daar als een bankkudde bij elkaar, daarachter gesloten deuren en gesloten ramen. Maar ze misten hem wel, hè? Zover was hun geloof al, ze konden nog geen dag zonder de Heer Jezus. En u, ze konden niet zonder de Heer Jezus. En toen stond hij daar, hè, opeens in hun midden. Ja, toen stond hij daar. Hij is de echte heelmeester. Hij vertroost en hij sterkt. Hij zegt, ik ben het echt, kijk maar in mijn handen en mijn voeten. Raak me maar aan, ik ben het echt. En hij heeft al die mooie woorden gezegd en die zou hij waarmaken ook. Volgen, ze hebben hem kunnen volgen, behalve op Golgotha. Toen is hij alleen gegaan. Ja, toen is hij alleen gegaan. Petrus en de andere discipelen, ook Matthäus niet, hebben iets kunnen doen of hoeven doen op Golgotha. Laat ik het zo zeggen. Zij hoefden niks te doen. Jezus deed alles op Golgotha. Hij gaf zijn leven. Hij stortte zijn bloed. Hij deed alles als de grote hoge priester. De discipel hoefde niets te doen. Volgen, dat is soms helemaal niets doen. Omdat je armen over elkaar zalig worden. Omdat je weet, dat ligt allemaal in zijn hand. Hij doet het. Hij doet alles. Ik hoef niets te doen. Oh ja, als je dat echt gaat leren, dan komen er echt wel liefde werken, hoor. Er komt liefde in je hart. En je gaat vragen, wat wilt gij dat ik u doen zal? Het eerste wat Paulus vroeg. Maar je hoeft om de zaligheid te verdienen, niets te doen. Dat doet hij. Hij verdient de zaligheid. Hij alleen. En daarom is het goed gegarandeerd dat een zondaar zalig zal worden door het geloof in Christus. Ja, hij heeft al gezegd dat ze hem verder volgen zullen ook, hè. In zijn afscheidsrede heeft hij dat toch immers gezegd. Uw hart wordt niet ontroerd. Jullie die gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, hoe zou ik het u gezegd hebben? Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen gegaan zal zijn, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Volgen. Matthäus volgt hem nog, hè. Ja, hij is nog op dezelfde plaats waar Jezus is. Nog, hè. Dat is het heerlijke van de zaligheid, de zaligmaker. Hij doet een volkomen werk, hij maakt het werk af. En daarom komt het wel goed, dwars door alle onmogelijkheden heen. Want inderdaad, achter hem aan, kijk, dan leer je jezelf ook wel kennen. Want Matthäus was ook een zondig mens. Toen hij daar met de apostelen in de bovenzaal binnenkwam, hè, bij het paasfeest. Toen dacht Matthäus ook, maar ik was die voeten niet hoor. Ik doe dat niet. Ik zie het al, ik ben geen slaaf. Dat dacht Matthäus ook. De anderen ook hoor. Ze weigerden elkaars voeten te wassen. Jezus' voeten te wassen. Je vraagt je af wie dat gedaan heeft, hè? Wie zou Jezus' voeten gewassen hebben eigenlijk die avond? Maar, toen de bende kwam om Jezus gevangen te nemen, toen hebben ze hem allemaal verlaten, hè? Ook Matthäus zie hem lopen. Allemaal vluchten. Vluchten. Weg hier. Bang zijn. En op de paasdag zit ook Matthäus achter gesloten deuren. Met een ongelovig hart. Zie je wel, je komt jezelf zo tegen achter hem aan. En je valt jezelf dan zo tegen. Maar zeg eens, als u dit weet in uw eigen leven. Valt de Heere nou tegen of niet? Valt de Heere tegen of niet? Hij valt toch niet tegen? Nee, hè? Hij ging als eerste naar hen toe. Hij zocht ze op. Hij vertroostte ze. Hij leerde ze verder van wie hij was. En ze mochten bij hem komen. Vrees niet, zei hij. Vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Niet gelijkerwijs de wereld die geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt er niet ontroerd. Ik zal u geen wezen laten. Ik zal u tot me nemen. Opgenomen in het huisgezin van God. Dat is het doel. Volg mij, waar komt u uiteindelijk terecht? In het paradijs natuurlijk. Daar komt u terecht. Het paradijs. Het toekomstige paradijs. Een paradijs vol met kinderen. Daar gaat God naartoe. Hè? En zo heeft Matthäus ervaren. Dat het volgen van de Heer Jezus zaligheid is. En tot de zaligheid leidt. En Matthäus is tenslotte dan, een paar woorden nog, een getuige geworden. Tijdens het leven van Jezus op aarde heeft hij al getroffen door de woorden van de Heer Jezus, dat alles opgeschreven in een boekje. In een schrift zouden we zeggen, hè? Alle woorden die hem troffen, die schreef hij op. En er is een heel belangrijk en een bekend boekje geworden in de vroege christelijke kerk. De Logia heet dat boekje. Woorden betekent dat. Woorden van de Heer Jezus. Dat boekje is er niet meer. Maar ik weet precies wat er in dat boekje, nou ja, niet alles natuurlijk, maar ik weet wel zo'n beetje op die eerste bladzijde wat hij daar geschreven heeft. Die eerste bladzijde. Woorden van de Heer Jezus. U weet het ook, hè? Dat was het eerste woord dat hij hoorde. Volg mij. En daaronder staat dan, ik ben niet gekomen rechtvaardigen te zoeken, maar zondags tot bekering. En die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Daar staat allemaal in dat schrift. Het is allemaal opgeschreven, getroffen door de woorden van Jezus. Zoals de zijnen ook altijd getroffen worden in Gods huis. Door het woord van God. Dat tref je. Dat kun je niet meer vergeten. Dat schud je niet van je af. Dat neem je mee je leven door. Daar kun je over nadenken. Zelfs op je sterfbed aan toe. De woorden van de Heer Jezus. Om je daaraan vast te houden. Om al je hoop erop te stellen. Om te weten dat is het. Wat hou vast geeft in het leven. Niet de woorden van mensen of wat dan ook, maar zijn woord. En ja, toen heeft hij later, Matthäus dan, die dat schriftje wel uitgebreid, en heeft hij dan alles opgeschreven, wat hij wist van de Heer Jezus. En dat heeft hij expres gedaan ook voor de Joden. Ja, door de Joden. Hij was echt voor de Joden. Hij vond het zo erg dat ze niet in hem geloofden. En daarom heeft hij het evangelie geschreven ten behoeve van de Joden, van het volk waar hij uitkwam, in de hoop dat het evangelie ook aan hun harten gezegend zou worden. En dat hebben we nu, dit boek, dat ligt voor ons, het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En met deze woorden is Matteüs ook de wijde wereld ingegaan. Ook hij is de marteldood gestorven. Ja, hij heeft ook ondervinden, als je Jezus volgt, dan zal de wereld je vervolgen. Ja, er is geen plek. Overal is wel plek voor, maar behalve voor dit evangelie van Jezus Christus en dien gekruisigd, hè. En dat heeft Matteüs ook ondervonden. Maar goed, sterven was voor hem niet erg. Toen hij zijn ogen opsloeg, was de eerste die hij zag, Jezus en zijn vriendelijke ogen. En hij heeft het nooit meer vergeten, nooit meer, die dag dat hij daar zat in het tolhuis. En Jezus stond aan het loket en die keek hem aan en zei, volg mij. Dat is zijn danklied nu, dat Jezus dat gezegd heeft. Hij is de eerste. En nu mag hij zingen, eeuwig zingen, van Gods goede tieren heen. Amen. We willen eindigen met dankzegging. Laten uw woorden met ons mee mogen gaan op onze levensreis, Heere. Ter overdenking, ter bemoediging, tot het allerlaatste aan toe. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. Om daaraan vast te mogen houden en te mogen weten, dit is het woord dat zeker is, dat ook onder ons gepredikt is. Het geeft dan veel geloof om daarop te mogen leunen en steunen. Heb dank voor deze morgen. Wilt u ook met ons zijn het verdere van de dag? Alles wat in uw koninkrijk vandaag plaatsvindt, zegen het, Heere. Wilt u ook onze gaven straks zegenen, tot uitbreiding van uw koninkrijk enzovoort, dat het in liefde mag gebeuren, dat we mogen weten dat u een gever die het liefde geeft, want dat weet u dan toch ook zult belonen, tot uw gedenken zo aan ieder van ons, en ons ook vanmiddag weer bijeenbrengen met de jonge mensen die hier zullen zijn. Zo mogen we uw naam dankzeggen voor alles wat u gaf. Vergeef het ons en wat niet was naar uw heilige wil. En hoor ons bidden nog. Alleen in Jezus' naam. Amen. De collecten zijn als volgt dan. De eerste collecte vandaag is bestemd voor de kerk. En de tweede collecte voor de kerkelijke kassen. En de Heere zegen u samen met uw gaven. Wij willen nu dan tenslotte zingen uit Psalm 119, vers 47. Dat is: Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord. Ontvang nu de zegen van de Heer en gaat alle heen in vrede. Geliefde gemeente, de genade van deze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle leiding van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.